Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Nou, er is wel een deel schade aangericht die niet meer hersteld wordt, denk ik. Want iedereen weet nu wel dat je te maken hebt met de Amerikaanse regering die zomaar vrij extreme maatregelen kan nemen. Ze ook weer zomaar terug kan draaien. Nou, dat brengt gewoon onzekerheid in de markt en daar wordt eigenlijk niemand beter van.
Ja, beste belegger, het is donderdag 10 april. Donald Trump brengt de stabiliteit van de financiële markten in gevaar. Wat is in een week na de Amerikaanse bevrijdingsdag het oordeel van onze economen en beleggers? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, ik ben Johan Brinkman, ik zit hier met Stefan Hendricks en Loege Schilder. Allebei econoom, allebei belegger. En we gaan het deze aflevering natuurlijk hebben over wat is er de afgelopen week voorgevallen. Want dat is heel wat, zoals u ongetwijfeld weet. En wat snappen zij daarvan, wat snappen ze er niet van en wat gaat de toekomst brengen? Maar we beginnen toch met een paar kleine andere dingetjes die ook gebeurden op de markten. Behalve het tarievengedoe, et cetera. Want Loege, jou was toch ook nog wel wat anders opgevallen.
Ja, de wereld gaat door. Draait natuurlijk door. Er komen ook wel cijfers uit. De Amerikaanse banencijfers waren goed afgelopen vrijdag. Dat gaf toen een klein stukje herstel in de koersen. Maar het ging wel in meerderheid over die tarieven. En je noemde bevrijdingsdag. Dat was natuurlijk ook de term die Trump had gekozen. Liberation Day. Maar ik zou eerder zelf deze week omschrijven als de week waarin we gegijzeld waren door meneer Trump op de financiële markten.
Oké, okay. Dus, nou, dat is een bruggetje naar waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. Maar dat die banencijfers goed waren, zegt iets, denk ik, over de Amerikaanse economie?
Dat zegt iets over de huidige staat van de economie, maar dat zegt niks over de toekomstige staat van de economie. Waar het heen kan gaan op het moment dat er natuurlijk allerlei beleidsverrassingen komen.
En beleggers kijken natuurlijk vooruit.
Beleggers moeten vooruitkijken. Het gaat ook over de toekomst, want alles wat er in het verleden gebeurd is, kunnen we niet meer veranderen.
Nee. Stefan, had jij behalve het grote onderwerp van deze week nog andere dingen die je even wil benoemen?
Nou, eentje die hangt er wel samen mee. Dat was toen ik maandagochtend weer naar de beurswebsites keek, slikte ik me even in de koffie toen ik de koers van Rheinmetall zag. Een aandeel waar ik een positie in heb. Aandeel was vorige week vrijdag gesloten op 1276 euro. En de reden waarom ik me verslikte is toen ik keek in de koers van 9:03 van maandagochtend zag, stond daar 933 euro op de borden. Dus dat is bijna 27%. Minder, echt een bizar koersverloop. Maar ik was uiteraard niet de enige die er naar keek. Want de topman van Rheinmetall, die keek er ook naar. Meneer Papberger, die al hier vaker in de podcast ter sprake is gekomen.
Vriend van de show.
Ja, precies. Dat gaat misschien wel wat ver. Maar hij is vaker ter sprake gekomen. Ja. En die heeft er nog aardig gebruik van gemaakt. Want dat kan je allemaal netjes lezen op de website van Rheinmetall. Hij heeft in twee etappes om 11:02 en om 11:04 die maandagochtend voor ongeveer 700.000 euro ruim aan aandelen Rheinmetall gekocht. Gemiddelde aankoopkoers denk ik zo rond de 1061. Volgens mij staan we nu weer op 1370 keer voor take. Dus dat was een hele aardige trade, denk ik, van deze man. En die heeft dus gebruik gemaakt van bizar koersverloop, eerlijk gezegd. Die koers herstelde ook wel weer, hoor, diezelfde maandag later. Ja. Want volgens mij sloten we ergens rond de 12:44 uit mijn hoofd. Dat is echt was bizar.
Dit is natuurlijk volstrekt legaal wat hij doet, denk ik. Ik zie jou ook kijken als dat je denkt van ja, dat is ook. Maar wringt het toch ook niet ergens? Of?
Nou ja, wat meer wringt, en daar komen we denk ik straks nog over te spreken, is dat iemand zegt, dit is a great moment to buy.
Ja.
En dan een paar uur later iets aankondigt. Ja, dat wringt volgens mij meer, denk ik, dan dit.
Dat sowieso. Maar goed, jij bedoel, als aandeelhouder van Rheinmetall denk je van dat heeft die man gewoon slim gezien. En onder werktijd doet hij als persoon. Jij haalt er je schouders over op.
Denk ik wel iets anders. Hè, er zijn natuurlijk mensen die dit voor hem doen. En misschien loopt er wel gewoon een programma waarin hij ieder jaar komt.
Het is wel een opvallend feit, absoluut.
Er stond toevallig vandaag een column in het FD over ditzelfde onderwerp.
Ja.
En hij heeft heel veel aandelen gekocht in de afgelopen jaren. En dus ook enorm geprofiteerd van de koersstijging. Dus hij heeft veel aandelen. Op het moment dat er niet een soort periode is voor de cijfers uit waarin je niet mag kopen, kan hij dit doen. En het geeft natuurlijk ook een teken van vertrouwen richting beleggers.
Ja.
Wat misschien op dat moment heel erg welkom was.
Ja. Nou, het past ook heel erg, denk ik, bij deze man. Die gewoon, als iemand echt voor dat bedrijf staat, dan is hij het wel. En dit is daar denk ik ook wel gewoon weer een teken van. Maar het viel mij in ieder geval, het koersverloop viel op. En het feit dat daar de topman dan zo listig, zullen we maar zeggen, van heeft geprofiteerd, viel ook op.
Nou, helder. Voor kennis. Nou ja, het hoofdonderwerp, luisteraars, kijken ze nu natuurlijk allemaal opgevallen dat het een volatiele week was met een hoofdletter V. Twee economen en beleggers aan tafel en toch aan hun de moeilijke vraag in een notendop. Wat hebben we nou de afgelopen week gezien op de financiële markt? Loegen, mag ik met jou beginnen?
Jawel. Nou ja, misschien even een korte samenvatting. Even met de hoofdpunten eruit en dan daarna wat betekent dat dan voor mij? Woensdagavond persconferentie. Nou, wij zaten. Ik was in theater geweest bij een voorstelling van Kluun over pubers. Die heb ik ook, dus daar kon ik wel wat van leren. En dat was toch een beetje het moment waar we de hele week al naar uitkijken. En in eerste instantie ging de beurs nog best wel aardig omhoog, omdat het allemaal nog wel mee leek te vallen tot de 54% tarieven voor China kwamen. En toen gingen de valluiken open. Futures omlaag, de volgende dag futures verder omlaag, aandelen omlaag. En de tarieven zoals Trump ze dan had voorgesteld, maar goed, die vertel ik eigenlijk niks nieuws mee. Maar die waren gewoon een stuk heftiger, extremer dan waar partijen mee rekening hadden gehouden. Dus er was aangekondigd gekomen tarieven, maar dit was wel een stuk extremer.
En die onderbouwing loeg, werd dan natuurlijk ook.
Hoe dat dan ging. En dat er twee eilanden bij vlak voor de Zuidpool zijn. Waar alleen pinguïns wonen. Die ook tarieven moeten gaan betalen. Ja, het is allemaal wat vreemd. En we gaan er natuurlijk maar vanuit dat mensen president willen worden om het beste te doen voor een land. Daar twijfel je er een beetje aan. En kijk, die pinguïns, dat is natuurlijk allemaal wel grappig als het niet zoveel geld had gekost. En dat is natuurlijk wel de andere kant. Het heeft gewoon belachelijk veel geld gekost. En vrijdag kwam daar nog eens een keer China overheen. Die zei, als jullie het zo willen, dan kunnen jullie het zo krijgen. Dus die kwam met de nieuwe tarieven. Nou, daar was Amerika dan weer boos over. En die verhoogde de tarieven weer eens op China. En China kwam er weer overheen. Nou, tarieven zijn gisterochtend om 6 uur ingegaan. En s'avonds om 7 uur worden ze voor 75 landen 90 dagen uitgesteld. En c'est en détail. De landen die nog geen tegenmaatregelen hadden genomen, die werden gespaard. Europa had 3 uur ervoor wel de tegenmaatregelen ingesteld. Maar ja. Omdat ze nog niet hadden ingevoerd, lijkt Trump met zijn hand over zijn hart te willen strijken om Europa dan toch te sparen. Nou ja, en de beurs ging behoorlijk hard omhoog, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet.
Nee, de maatregel die Trump gisteravond onze tijd aankondigde, dat was toch niet alleen ingegeven door de reacties van de andere landen. Dat had toch ook gewoon te maken met wat er op de financiële markten afgelopen week gebeurde.
Dat verwacht ik wel. Maar wat de moeilijkheid is, is dat je dus op een gegeven moment niet meer weet wat er nou nodig is om dan zo'n... Dus een paar weken geleden hadden we het hier met Karel over de bondvigilantes. Dat die obligatiemarkt dan misschien wel iemand kan sturen. Maar 600 miljard marktwaarde weg van Apple. Zou het toch ook reden kunnen zijn dat meneer Cook, die was op de inauguratie, zat hij volgens mij ook op het eerste rijtje. Ja, die heeft misschien ook wel een belletje gedaan. En blijkbaar was dat niet voldoende. Dus wat is dan op een gegeven moment wel voldoende, niet voldoende? Wanneer gebeurt het dan een keer? En dat vond ik wel de de moeilijkheid. Hè? Dus je probeert je inschattingen te maken op basis van economische theorie, op basis van historische patronen, op basis van lessen uit het verleden. Nou, de les die we over tarieven hebben geleerd rondom die Great Depression, dat was geen beste les. Dus je zou ervan uitgaan dat economen dat wel begrijpen. Er is dan een artikel waar dit op lijkt gebaseerd. Maar die meneer die dat geschreven heeft, die zegt ja, mijn bedoeling was met 10% tarieven en niet met 50% tarieven.
Ja, eventjes voor de mensen die het niet weten, welk artikel bedoel je dan?
Ja, dat gaat over war trades. En het is een Spaanse meneer, Legales, geloof ik. Maar het zal het even voor de show notes.
Nou ja, dat is voor de theoretici onder de luisteraars en kijkers wel aardig, denk ik.
Ik heb overigens het artikel zelf niet gelezen, dus ik kwam het toevallig tegen. Maar dus het is... als je hem gewoon even afpelt... hoe ik er dan zelf naar kijk, Vietnam... Even als voorbeeld, die dan 46% tarieven krijgt. Want ja, die heeft een groot handelsoverschot met Amerika. Die moet maar dat handelsoverschot gaan oplossen. Nou, waarschijnlijk kan Vietnam dat niet oplossen door iets van Amerika te kopen. Hè? Want Europa kan dan misschien die LNG gaan kopen. Dat zou misschien ook nog mooi zijn als we dan minder gas van Rusland hoeven kopen. Want tegen alle sancties en steun aan de Oekraïne in hebben we in 2024 toch weer meer gas van Rusland gekocht. Nou, als dat uit Amerika kan komen en zo komen we tot een oplossing, dan zou ik daar misschien nog best blij mee kunnen zijn. Maar
ja, totdat we naar Stefan gaan. En zie jij nou als econoom, hoewel je het waarschijnlijk totaal met de maatregelen oneens bent, maar enige... Ja, rationaliteit in wat Trump doet?
Helemaal niet.
Nee?
Nee.
Oké, nou, helder. Stefan, want we hebben...
Even afmaken via Vietnam. Dus Vietnam. Kijk, hoe is dat handelsoverschot van Vietnam nou ontstaan? Omdat Amerikaanse bedrijven daar produceren. Ja. Dus bijvoorbeeld Nike, even als voorbeeld, dat is het makkelijkste voorbeeld. Die heeft een aantal jaar geleden besloten om daar... schoenen te laten produceren. Want dat is goedkoper als in Amerika. Nou, daar profiteert de Amerikaanse consument van, want die heeft goedkopere schoenen. En daar profiteert de Amerikaanse aandeelhouder van Nike van. Tenminste, even ervan uitgaan dat dat grotendeels Amerikanen zijn. Omdat er meer winst gemaakt wordt. Nou, om dat handelstekort op te lossen, zou dan die productie van Nike weer terug moeten naar Amerika. Volgens mij kan dat helemaal niet. Dus Amerika heeft allerlei uitdagingen. Sommige mensen zouden zeggen problemen, maar werkeloosheid is er niet één van. Dus die werkeloosheid is redelijk...
Eerder tekort aan arbeidskrachten.
Ja. Dus er zijn helemaal geen mensen die schoenen van Nike in Amerika kunnen maken. En als het dan nog als het dan toch moet en zal, ja, dan heb je gewoon veel duurdere schoenen voor de consument en waarschijnlijk minder winst voor de aandeelhouder. Dus aan twee kanten snijdt daar het Amerikaanse volk zichzelf mee in de vingers.
En jij snapt er dus niks van,
nee.
Punt. Nee. Stefan, snap jij er wat van? Van het beleid en het idee erachter?
Nou, als je puur economisch bekijkt, dan klopt het natuurlijk gewoon wat Lou gezegd. Het is eerder dan een schot in eigen voet, hè, dan dat het echt helpt. Ze denken wel wat andere motieven achter. Want de partijen die Lou ook noemt, hè, die er in principe van deze situatie die er was... profiteert. Dat is bijvoorbeeld een land als Vietnam en dat zijn de aandeelhouders van Nike. Maar dat is niet zeg maar je gemiddelde Amerikaanse werknemer. En ik denk dat dat ook een bepaalde rol speelt voor Donald Trump. En ja, het is ook niet echt iets nieuws, want hoeveel jaar zegt die man al niet dat hij internationale handel gewoon ziet als een spel dat je wint of verliest. En handelstekort is een verlies. Handelsoverschot is winst en zo zit het. Dus dat is stap 1. Dus dat is een politieke, gewoon een politieke motivatie en niet echt een economische motivatie. Ja, en het tweede speelt ook nog een rol, denk ik, dat in het hele lange statement van het Witte Huis, naar aanleiding van de invoering van die handelstarieven, ja, er werd ook nog genoemd hoe de Amerikaanse industrie is uitgehold eigenlijk. En dat uiteindelijk ook een risico is voor de nationale veiligheid. Niet uiteraard wat betreft de Nike-schoenen. Want daar lopen de Amerikaanse militairen niet op tijdens diensttijd. Maar wel met betrekking tot andere sectoren. Dus het hele idee van reshoring, het van productie terughalen naar de VS komt er ook een beetje vandaan. Ik ben het natuurlijk met Loeg eens dat je zet dat niet zomaar op. Nog even los van het feit of je de mensen wel hebt, zet je ook niet zomaar die fabrieken op. Dat geldt voor die schoenen van Nike. Dat geldt voor geneesmiddelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de iPhones van Apple. Dat verplaats je ook niet even zomaar vanuit China naar de VS. Dus het is iets wat op... je kan het wel aankondigen. En je kan ook wel zeggen dat het moet. Maar het is niet dat je even met je vingers knipt en dat het daarmee weer terugkomt. En dat heeft denk ik ook voor die enorme onrust gezorgd. Want je zag ook al die sommetjes. Hè, wat nu als Apple zijn iPhones in de VS zou nou alleen nog maar assembleren. Hè? Niet eens precies al die onderdelen maken, maar zou assembleren. Dus eigenlijk weer gewoon naar de VS importeren van alle halfgeleiders, glas, you name it. Ja, dan schiet die prijs inderdaad van die iPhones omhoog. En dan is daar komt de keuze die Loegen zei. Komt, ja, of je als bedrijf accepteer je dat je marge omlaag vliegt. Ja, of je gooit de prijs omhoog.
Ja.
Of allebei.
Of allebei van combinatie. Meestal is het dan een beetje een combinatie van beide. En dat is natuurlijk voor de twee groepen die we al eerder noemden niet gunstig. Het is misschien voor de Amerikaanse werknemer ook niet gunstig. Maar het ziet er politiek wel beter uit wanneer je andere groepen aanpakt. En zegt we doen dit voor de Amerikaanse gewone arbeider. Voor zover die nog bestaat.
Ja, nou een duidelijk betoog. Maar dan terug naar de financiële markten. Van Loegen vertelde een en ander over de aandelenmarkt. Jij hebt naar de obligatiemarkt gekeken. Want die is mogelijk nog wel belangrijker geweest afgelopen week dan de aandelenmarkt.
Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Loeg had het natuurlijk al over die gigantische daling in beurswaarde van Apple. En dat komt aan. En ongetwijfeld zullen die CEO's nog wel een beetje lang zijn geweest. Of in ieder geval aan Donald Trump of aan de adviseurs van Donald Trump hebben laten weten wat ze hier precies van vonden. Maar je kan ook gewoon naar de obligatiemarkt kijken. En dan zag je daar ook wat die markt ervan vond. En daar gebeurden eigenlijk wel hele aparte dingen. Daar kunnen we wel meerdere podcasts denk ik over vullen. Opvallend was dat het rendement, het effectieve rendement op 10 en 30-jarige staatsobligaties niet daalde, maar opliep. En dat is eigenlijk wordt als ongebruikelijk gezien. Want als er paniek is op de markten, eerder gezegd, dan vlug je naar een veilige haven. Wat vinden we traditioneel een veilige haven? Nou, goud is er één, maar bijvoorbeeld 10-jarige staatsobligaties is een andere. En dat gebeurde nu helemaal niet. Hè? Dus het effectief rendement is gestegen. Prijs en effectief rendement gaan tegengesteld. Dus een hoger effectief rendement is een lagere prijs, zeg ik altijd maar even bij als ik het over obligaties heb. Ja, die liep eigenlijk in een paar dagen tijd met 60 basispunten op tot ongeveer 4,5% op de top even in deze episode. En het is niet dat niveau, hè, niet die 4,5% uiteindelijk die de zorgen baarde, want in februari stonden we nog hoger. Dus het gaat niet om dat getal, maar het gaat wel denk ik om de snelheid waarmee die stijging plaatsvond en wat daar dan achter zat. En er worden allerlei oorzaken voor genoemd en tot nu toe klinken die wel op zich plausibel, maar ik denk dat je er niet echt je vinger achter kan krijgen of dat nou ook echt zo is. En een van de meest genoemde was natuurlijk de afwikkeling van de leveraged basis trade, hè, waar je even simpel uitgelegd waar speculatieve beleggers zoals hedge funds dan long gaan. En dus een kooppositie hebben op Amerikaanse staatsobligaties. De cashbonds, zoals dat heet, short gaan in de futures. Die cashbonds vervolgens weer als onderpand gebruiken om nog meer leningen aan te gaan. Daar nog meer cashbonds mee te kopen. En die trade maar verder en verder op te zetten. Want het moet ook wel, hè, want je verdient er maar een paar basispunten mee. Het is een basis trade. Dus het is ook niet een trade waar je gigantische bedragen in één keer mee verdient. Dus het volume van die trades moet heel erg groot zijn. Nou, zo krijg je dat volume heel erg groot. Maar als er dan onrust ontstaat op die obligatiemarkt, hè, volatiliteit zoals jij het al noemde, met de grote V die omhoog gaat, dat gebeurde ook op de markt voor staatsobligaties. Ja, dan vragen bepaalde partijen, de tegenpartijen van die hedge funds, misschien wel meer onderpand. Ja, als je daar niet aan kan voldoen, dan moet je die trade afwikkelen. Dus dan koop je je futures terug en dan verkoop je je staatsobligaties. Nou, wat ik net al zei, dan gaat de prijs omlaag en het effectieve rendement omhoog. Nou, dat is één van de oorzaken die werden genoemd. Ook werd gezegd dat het misschien te maken had met aandeelbeleggers die te maken kregen met margin calls, hè, naar aanleiding van die koersdalingen, die dus ook ergens geld vandaan moesten halen en daar dan maar hun meest liquide belegging hebben verkocht, hè, zijn de Amerikaanse staatsobligaties. Het heeft ook misschien ook te maken met het feit dat het inflatie opdrijvend is, hè, die hele tariefepisode. Dus dat werkt ook niet echt iets in de hand. Dus er gebeurde eigenlijk wel iets op die obligatiemarkt wat niet echt gebruikelijk was in eerdere paniekgolf. Alleen in maart 2020.
Oké, maar zag je nou waar we dan op woensdagavond ook op de obligatiemarkt een reactie, net als op de aandelenmarkt?
Nou, dat begon wel, maar het heeft later ook gewoon nog door.
Volgens mij werd het later versneld. Ja. Dus volgens mij in eerste instantie donderdag ging die rente wel nog iets omlaag. Ja. In de eerste reactie.
Nee, maar ik heb het over deze week.
Volgens mij donderdag ging het nog even omlaag. Ja. Naar die 3,9. En wat ook nog overigens een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat China obligaties verkoopt.
Dat was de laatste, heel goed toegen. Dat was de laatste die ik vergeten was te noemen. Verkopers China, Japan wordt dan ook nog wel eens genoemd. Ja. Hè? Ja. Dat is ook heel erg lastig om je vingers erachter te krijgen, omdat je geen real-time data hebt. Dus die data worden wel ergens bijgehouden. TIC is dat, een website van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Kun je het wel een beetje zien, maar dat gaat uit mijn hoofd alleen per kwartaal, geloof ik, of per maand. Nee, per maand volgens mij. Ja, dat kan je dus niet echt bijhouden. En bovendien, China verkoopt al geleidelijk een veel langere tijd Amerikaanse staatsobligaties.
Maar op het moment dat je deze strijd voert, hè, dus tarieven, ja, dan zou het ook niet gek zijn dat China zegt, nou ja, we kijken wel eens wat er gebeurt als we een beetje obligaties dumpen.
Ja, ik vind het is lastig. Het kost jezelf ook geld. Ik kan daar niet echt mijn vinger achter krijgen of zitten. Het wordt inderdaad wel gezegd van obligaties als wapen ingezet tegen de VS. Het zou kunnen, misschien niet. Maar het feit is dat die beweging op die obligatiemarkt apart was.
Ja. In de volgende aflevering gaan we het hebben over van hoe jullie als beleggers, als portefeuillebeheerders met deze situatie omgaat. Voor nu, wat verwachten jullie voor de komende weken, maanden, misschien moet ik wel zeggen dagen, Loegen?
Ja, ik normaal gesproken zou ik verwachten dat er nu een soort constructieve toon wordt ingezet. Hè? Dus dat het nu met name gaat over het sluiten van handelsdeals. Dat we vooruit kunnen en dat het wat constructiever gaat. Het heeft mij echt verbaasd dat het tot en met donderdag, tot en met dinsdagavond heel agressief was en heel vijandig. Dus de toespraak van dinsdagavond waar het ging over they ripped us off and we're gonna rip them off. Ja, dat ik was iedere keer op zoek naar, jongens, wanneer komt er nou iets van, we zijn met 70 landen in overleg over deals en het gaat best, we gaan ergens komen om maar iets van een bodem onder die markt. Nou, dat was dinsdagavond nog heel ver te zoeken. Gisteren draaide het dan 180 graden in één keer met die...
Woensdagavond
draaide het in één keer met die met die verlenging van 90 dagen. Ja. Ik hoop met alles wat ik in me heb, is dat we die 90 dagen heel effectief gaan gebruiken om tot deals te komen, zodat het allemaal minder kan worden. Dat is mijn basis- en voorkeursscenario.
Ja. Wat zorg jij, Steffen?
Nou, er is wel een deel schade aangericht die niet meer hersteld wordt, denk ik. Want iedereen weet nu wel dat je te maken hebt met de Amerikaanse regering die zomaar vrij extreme maatregelen kan nemen. Ze ook weer zomaar terug kan draaien. Nou, dat brengt gewoon onzekerheid in de markt. En daar wordt eigenlijk niemand beter van. Dus dat is dat ga je wel merken, denk ik. De komende maanden. En ook bedrijven, denk ik, zullen met hun investeringen. Want dat is het natuurlijk. Hè. Als je gaat investeren, doe je dat voor 5 of 10 jaar... dan is het wel prettig wanneer je over die periode enige zekerheid hebt over het, nou laat maar even noemen, het regelspeelveld en het politieke speelveld. Nou, dat heb je nu dus niet, want het kan over een maand of over 2 maanden kan het weer anders zijn. En laten we ook niet vergeten dat, ja, er wordt misschien met een heleboel landen gepraat, maar de hardste noot die gekraakt moet worden is natuurlijk China. En dat is eigenlijk degene die zijn hakken nu het meest in het zand zet. Veel meer nog, denk ik, dan de EU, die misschien wel maatregelen genomen heeft, maar die ongetwijfeld wel gaat praten. Heb ik ook geen idee hoe dat in China allemaal valt en hoe ver zij bereid zijn te gaan. Want die hebben ook wel taal gesproken van, jongens, dit is een pijn die we moeten gaan nemen. Hè? Eigenlijk een beetje een strijd die we moeten gaan voeren. Ja, dat is echt nog volkomen onzeker wat daar gebeurt.
Ja, en want Loege, jij had het bij de intro over een gijzeling die aan de gang was. Maar ja. Is die nu voorbij in jouw ogen?
Nou ja, dat weet je niet. Nee, want morgen kan het weer de andere kant op gaan. Dus uiteindelijk, we weten, en dat is dan die onzekerheid waar Steffen het over heeft. Morgen kan er weer een andere wind waaien. Dan kan er weer iemand iets hebben gezegd waar aanstoot aan wordt genomen en er weer straftarieven worden opgelegd. Kijk, als je even dan even een beetje terughaalt naar ASML. ASML die mag niet aan China leveren. Die mag die machines niet aan China leveren. Omdat we ja, China daar gevaarlijke dingen mee kan doen. En voor de wereldorde en dergelijke. Met name vanuit opgelegd vanuit de Verenigde Staten. Want dat is toch onze partner. Nou, dat is nu even. Ja, wij zijn nu onderdeel van de vijanden die ze 100 jaar bestolen hebben. En dat is gewoon heel ingewikkeld. Hoe je, weet je, dus als Europa. Ja, denk je misschien, als we niet naar Amerika kunnen, dan moeten we misschien een andere kant op. Ja, maar vandaag moeten we weer naar Amerika. En dus je weet het gewoon.
De gijzeling is niet voorbij.
De gijzeling is nog niet voorbij.
Nee, vergis je ook niet, Johan. Misschien komen we nog op delen van de obligatiemarkt terug. Maar als je kijkt naar de high yield bedrijfsobligatiemarkt. Hè, dus ja. Dat is de markt waar de meest risicovolle, financieel meest kwetsbare bedrijven hun geld opkomen halen. En daar ligt gewoon de gemiddelde coupon die ze moeten betalen wel dik een procentpunt hoger dan voor deze episode allemaal. En dat moet je dus als je naar de markt komt wel gewoon betalen. En het zijn al niet de bedrijven die heel erg ruim zitten. Dus het is ook nog wel, hè, ook voor dit soort bedrijven betekent het ook hè, dat partijen die aan dit soort bedrijven gaan lenen. En die zullen ook hun risico's anders gaan prijzen. Het is echt niet zo dat je nu klaar bent. Hebben we nu gezegd, oh het is 90 dagen... kunnen we eventjes gaan kijken hoe we gaan onderhandelen en het komt allemaal wel weer goed. Dat is denk ik wel iets te makkelijk.
Nee. Hoewel die credit spread wel heel laag was, met name op de investment grade was de credit spread echt wel behoorlijk gedaald. Nou, waren we misschien door de stijging op de aandelenmarkt waren we een beetje vergeten dat er ook wel weer soms risico kan komen. Ja. Nou, ja, dat is in één keer gewoon weer helemaal terug.
Ja, kijk, een investment grade dat is nog daar. Maak ik me dan niet zoveel zorgen over. Dat is 20-30 basispunten. Dus 0,2-0,3 procentpunten bij. Nou,
en het was zo laag dat het is nu nog steeds...
Vervelend, maar niet onoverkombaar. Nee. Maar voor die high yield bedrijven beginnen... kan het zeker bij sommige bedrijven nu wel een beetje gaan knellen. En er zullen er nog een aantal echt flink naar de markt moeten komen. En dat is dan toch een aanmerkelijk minder prettige situatie dan hiervoor. En dat is schade, denk ik, die niet zo snel meer hersteld wordt. Die spreads zullen wel misschien weer een beetje in gaan komen. Ja. Maar ja, er is een bepaalde schade en die is er gewoon.
Ja, nou, ik vind het een mooie cliffhanger voor de volgende aflevering. Want dan wilde ik het inderdaad ook hebben over de beleggersvragen die wij hebben gekregen over de obligatiemarkt. En ook de instrumenten die in een van de portefeuilles zit, Steffen, die jij namens beleggersbelangen beheert in dat segment. Dank jullie wel voor deze aflevering. Ik zeg nog even dat in de show notes een heel fraai artikel van Steffen staat, wat hij heeft geschreven begin deze week over wat er allemaal gebeurde. Dus als u zijn wijze woorden nog eens wil nalezen, dan staat dat in de show notes. En in de show notes staan ook de tips, meestal aandelentips die wij begin deze week gaven. Heel goed getimed, al zeg ik het zelf. Want in ieder geval voor de korte termijn hebben beleggers daar een mooie winst op gemaakt. Maar ook die staan in de show notes. Tot zover. Bedankt Loege en Steffen. En de volgende aflevering is al meteen voor abonnees te bekijken op onze website. En voor niet-abonnees die kunnen snel abonnee worden of die kunnen wachten tot maandag. Dank jullie wel. We'll be right back.